Turn your tax refund into a new landscape with Menards. Make this the year you check that project off the list. Create stunning patios and build strong retaining walls with our huge in-stock selection of beautiful concrete blocks ready to take home today. Plus, easily build and design your own raised garden beds with our garden block. On sale now. Check out our weekly flyer and start saving on landscape blocks now at Menards.
Save big money at Menards.
Como mamá, siempre quiero lo mejor para mi familia. Por eso quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solo huevos Eggland's Best. No importa cómo los cocines, siempre saben frescos y deliciosos. Y tienen más vitaminas D y E y el doble de omega 3 que los huevos regulares. Entonces, ¿por qué conformarte con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de GP Update podcast. Mijn naam is Erwin Jeggie, onderneemslaggever van motorsport.com en GPUpdate.net. En samen met mij in deze podcast zitten mijn collega's op de redactie, Mark Bremer. Hallo Mark.
Hallo Erwin.
De jarige Ronald Vording, van harte Ronald.
Hey, dankjewel Erwin en goedemiddag.
Hoe oud ben je geworden?
26 jaar en jong of oud, net hoe je het wil bekijken.
Veel te jong eigenlijk, denk ik. En last but not least, Mike de Bike Mulder, die onlangs van zijn racefiets is gekletterd. Hoe is het, Mike?
De wonden helen, maar het ego blijft gekrenkt.
Je bent geen 26 meer, hè? Dus dat speelt ook wel, denk ik.
Dank je.
In deze podcast gaan we natuurlijk uitgebreid hebben over de Grand Prix van Rusland, die gewonnen werd door Valtteri Bottas. Max Verstappen werd keurig tweede en polesitter Lewis Hamilton was de man op plaats 3 na een tijdstraf van 2x5 seconden. Ja, we gooien voor elke race altijd een voorspelling in onze groepchat, hè? En wat was ook alweer mijn voorspelling, Mark?
Ja, precies, het podium volgens mij. Dus bij deze, chapeau.
En zo zie je maar weer waar de echte expertise zit. Hè?
Ja, dat staat buiten kijf, ja, absoluut.
Goed, dan het verhaal van de race. Ja, hij zou in Rusland wel even het recordaantal Formule 1 overwinningen van Michael Schumacher evenaren. Maar nog voor de start liep het mis voor Lewis Hamilton. Hij maakte tot 2 keer toe een oeverstart op een plek waar dat niet de bedoeling is. En dat kwam 2 keer op een tijdstraf van 5 seconden te staan. En aanvankelijk ook 2 strafpunten voor zijn superlicentie. Ja, laten we eerst even hebben over die 10 seconden tijdstraf. Was die niet een beetje aan de zware kant, Ronald?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het gewoon terecht is. En het staat ook gewoon in het reglement op deze manier. Ja, en zeker als je zag waar Hamilton het deed. Ook die ene bij uitkomen pitlane. Ja, dat was ook behoorlijk gevaarlijk. Ik bedoel, daar komen die andere, die gasten, die kunnen daar met 200 plus langskomen zeilen. Ja, als jij dan een proefstart gaat maken, dat is linkersoep. Ja, volgens mij zeiden ze bij Sky ook vrij goed van ja, geen enkele steward in de wereld laat jou daarmee wegkomen. En dan mag je Lewis Hamilton heten of ja, welke naam dan ook. Maar dit is gewoon een terechte straf. En daarom, daar komen we denk ik zo meteen nog wel op. Maar daarom vind ik die klachten van Hamilton ook van ja, ze proberen mij af te remmen en zo. Dat vind ik ridicuul. En wat ik ook een beetje geschreven heb in winnaars en verliezers, dat op zekere hoogte ook schadelijk, omdat je daarmee de integriteit van de wedstrijdleiding in het geding brengt. Want ja, ik vind het gewoon A, een volledige straf. En B, ja, die reactie van Hamilton, die vind ik niet per se heel chic.
Ja, is het inderdaad een sterk staaltje complotdenken van Lewis? Of zit daar misschien wel ergens een kern van waarheid in? Ja, ze hebben natuurlijk ook de motorregels tijdens het seizoen aangepast. Wat Mercedes zou benadelen in de kwalificatie. Wat denk jij, Mike?
Nee, zo mag je nooit denken over sport, denk ik. Als je die richting op gaat, dan kun je de sport op een hoop gooien. Dat is klaar. Dit was een reactie achteraf die niet zo handig was van Hamilton, zoals Ronald al zei. Tijdens de race, die reactie van jongens, waar staat het geschreven en wat heb ik fout gedaan? Die reactie, die vond ik meer terecht, eerlijk gezegd. Want hij werd natuurlijk door zijn team verkeerd geïnstrueerd. Hè? Hij had zelf van tevoren gevraagd aan zijn team, aan Peter Bonington, zijn race engineer, mag ik verderop op de pitlane die proefstart doen, want hier ligt rubber. En Bonington zei van firm, ga er maar heen, pas op alleen dat je niet andere coureurs in de weg staat. Hè? Laat ruimte over voor andere coureurs. En vervolgens heeft Hamilton die proefstart daar gedaan, waar het dus niet mocht, tot 2 keer toe. Dat hij daarvoor bestraft is, is prima. En dat hij achteraf die 2 strafpunten die hij daarbij opliep ook weer mocht teruggeven. Die straf is hem kwijtgescholden door de FIA. Dat is ook meer dan terecht. En in plaats daarvan heeft Mercedes een boete gekregen, geloof ik, van $25.000. Dus ik denk dat het al met al prima is op deze manier opgelost is door Massi en zijn mannen daar.
Ja, hoe kan het dan eigenlijk dat het fout gaat bij Hamilton en bij alle andere 19 coureurs goed, waaronder ook zijn teamgenoot Valtteri Bottas? Heeft Toto Wolff daar misschien iets over gezegd, Ronald?
Nee, niet echt. Ja, goed, wat Mike al aangaf, het was prima natuurlijk een dingetje tussen Hamilton en zijn race-engineer. Ik denk toch dat het een soort van foutieve voorbereiding misschien dan is, want Hamilton vraagt op dat moment van ja, mag het? Nou, die race-engineer zegt ja. Maar als je bijvoorbeeld bij Max kijkt, Max zei na afloop wel van ja, wij hebben dat voordat ik naar buiten ging in detail doorgesproken. En er werd mij meteen verteld van oké, het mag alleen daar en nergens anders. Dus ja, Red Bull had in dat opzicht de voorbereiding misschien iets beter voor elkaar dan Mercedes.
De vraag van Hamilton aan Bonington was letterlijk, er ligt hier allemaal rubber. Mag ik bij het einde van de pitmuur die proefstart doen? Nou moet je weten, die pitmuur in Sochi die loopt veel langer door dan de pitstraat zelf feitelijk. Het einde van de pitstraat, waar je dus vanaf de begrenzer af mag en weer mee gaat doen aan het echte verkeer, dat is eigenlijk de plaats waar je die herstart of die proefstart zou moeten doen. Alleen de pitmuur loopt nog een paar honderd meter verder door. En pas aan het einde van de pitmuur, bij het opkomen echt daadwerkelijk van het circuit, heeft hij die start gedaan. Dus ik denk dat het gewoon een kwestie is geweest van miscommunicatie tussen Bonington en Hamilton over waar nou hij nou precies stil stond en waar hij die proefstart ging doen. Ja, al met al niet handig. Ik bedoel, het is niet het eerste foutje dat Mercedes begaat in dit soort gevallen. Het is toch altijd een beetje, dat het dan toch een beetje amateuristisch overkomt bij zo'n perfect team. Maar ik denk dat het een beetje daaraan lag, gewoon dat ze elkaar niet begrepen waar hij nou precies stil stond.
Ja, Christian Horde die zei dat Mercedes misschien wel een beetje complacent begint te worden. Hè? Ja. Denk je dat daar sprake van is, Mark?
Nou, denk ik niet. Ik vind dat echt een beetje vergezocht. En de reactie van Horner vond ik ook een beetje misplaatst. Want ze zijn bij Red Bull echt op geen enkel facet beter dan Mercedes op dit moment. Dus ik denk als iemand daar beter iets niet over kan zeggen, dan is dat Horner wel. Maar wat betreft Mercedes, nee, ik denk het niet. Al zijn dit wel dingen die uiteindelijk een kampioenschap kunnen kosten op het moment dat het wel echt spannend wordt. Maar op dit moment, nee. Nee, denk het niet.
Ja, en dat kampioenschap kosten gaat dus niet gebeuren. Maar ik wil nog wel even terugkomen op de reactie van Hamilton. En ik weet dat ik mij daarmee een beetje op glad ijs begeef, van dat alles wat Hamilton doet en zegt gevoelig ligt. Maar ik vind het wel de afgelopen tijd misschien nog meer dan daarvoor. Storend wil ik het niet zeggen, misschien eerder vermoeiend. Dat Hamilton wel bij allerlei gelegenheden aangeeft van ja, de hele wereld is tegen mij. Ook in die t-shirt affaire zei hij, ja, er worden mij zoveel regels voorgeschreven in mijn leven. Het lijkt een soort, ja, misschien ga ik te ver, maar het lijkt bijna op een wereldbeeld waarin hij denkt van ja, het is de hele wereld tegen mij. En dat hoorde ik gisteren ook een heel klein beetje, waarin hij zegt van ja goed, ze proberen mij af te remmen en ze proberen kunstmatig mij van een kampioenschap af te houden. Ja, dan denk ik van, ik weet niet of het nou als zesvoudig wereldkampioen en binnenkort zevenvoudig wereldkampioen verstandig is en ook nodig is om dat soort dingen te zeggen. Ik bedoel, Hamilton op het circuit, ja, het is een van de grootste Formule 1 coureurs aller tijden. En dan denk ik bij mezelf, jongen, je hebt dit toch helemaal niet nodig en doe dat nou alsjeblieft niet. Maar ja, dat is wel een beetje een trend van de afgelopen weken, jammer genoeg.
Ja, en Valtteri Bottas die bedankte zijn critici weer eens na het passeren van de eindstreep over de boordradio. For whom it may concern.
Ja.
Ik neem aan dat onze producer hier nog wel een bliepje overheen legt. Maar ja, hij heeft die statement nu een paar keer gemaakt. Het kwam nu een beetje gemaakt over, vond ik eigenlijk. Maar snoert hij zijn critici nu wel echt de mond? Ja, natuurlijk, hij heeft gewonnen, maar hij zit wel in de beste auto. En van een echt gesprek was dit keer niet echt sprake, omdat de man in dezelfde auto een tijdstip had gekregen. Ja, hoe kijk jij daarnaar, Ronald?
Nee, daarvoor geldt bijna hetzelfde als wat ik net over Hamilton zei. Ook dat vind ik een beetje vermoeiend. Nou wil ik niet de indruk wekken dat ik altijd moe ben, maar nee, maar ook daar werd ik wel een heel klein beetje moe van de afloop. Dat ik denk van ja, weet je, het leek weer hetzelfde stramien, hè, wat we altijd gezien hebben. Bottas is heel snel op vrijdag, maar als het erop aankomt in Q3 staat hij achter Hamilton. En onder normale omstandigheden staat hij op zondag ook erachter. Ja, dat Hamilton dan wegvalt en dat Bottas dan wint, dat vind ik niet zo vreemd. Want Mercedes heeft alle races tot dusver in Sochi gewonnen. Dus ja goed, die hebben gewoon verreweg de snelste auto. Dus als Hamilton dan wegvalt, ja, dan is het heel logisch dat Bottas wint. En om dat dan aan te grijpen, om critici de mond te snoeren, ja, dat gaat me wat ver. Want ondanks deze overwinning, en dat schreef ik ook, Bottas is en blijft gewoon een ideale tweede man. En ja, dit verandert daar voor mij helemaal niks aan.
En hij heeft dit jaar ook gewoon een paar keer het kaas van zijn brood laten eten. Dus in die zin, daar mag je van leren. En als je echt wil winnen, dan mag je wat dat betreft ook terugslaan. Maar ik vind het niet helemaal terecht dat hij dit als reden aangrijpt om zijn critici de mond te snoeren. Want hij heeft gewoon aantoonbare fouten gemaakt dit jaar. Klaar.
Nou ja, kijk, fouten gemaakt, het is gewoon heel duidelijk. Hij zit daar om zijn job te doen als tweede man. En dat zit bij Mercedes niet hard op, maar dat vinden ze natuurlijk wel. Dat is ook de reden dat hij volgend jaar mag blijven zitten en dat niet George Russell gepromoveerd wordt. Want ja, iedereen met een autosport hard, die wil heel graag Russell in die Mercedes zien, zeker naast Hamilton. Maar dat doen ze niet met een reden. Nou ja, dat is prima. Maar ja, Bottas probeert dan nog een beetje in mijn optiek geforceerd te benadrukken van jongens, ik wil echt wel, ik kan het echt wel en... Iedereen die anders beweert, ja, die zal ik eens even wat laten zien. Dat mag natuurlijk, nee, maar ja.
Ik bedoel, we hadden dit jaar, wat was het? Bottas 3.0? Ik bedoel, volgend jaar zal het weer hetzelfde liedje zijn. Bottas 4.0 of 5.0 of 6.0, weet ik veel. Ja. Maar goed, hij blijft gewoon tweede viool spelen bij Mercedes. Daar gaat echt geen verandering in komen.
Daarom blijf ik ook. Je kan doortellen tot Bottas 99.0. Ja. Maar dit is gewoon zijn persoonlijkheid en dit blijft ook zo, weet je wel.
Maar wat was het de laatste tijd dan zoveel kritiek op Bottas? Ik heb dat misschien gemist. In het begin van het seizoen natuurlijk wel, toen hij, ik ga 2.0 en 3.0 en hij won de eerste race en daarna was het minder. Maar ik heb de laatste paar weken niet zo heel veel kritiek op Bottas gehoord, die zijn rol prima vervulde, had ik het idee. Ik vind het ook wel tekenend dat we het dus hebben over Hamilton en zijn straftijd en over Bottas en zijn kritiek. Het zegt een beetje ook over iets, vind ik, over hoe de race gisteren was eigenlijk. Dodelijk saai. Moeten we daar niet over...
Het zegt ook wel iets over hoe het kampioenschap is. Als we het over dit soort dingen hebben,
Hamilton krijgt 10 seconden straftijd en wordt lachend wereldkampioen aan het einde van het jaar. Moet hij ook bij zichzelf denken gewoon. Kan mij het schelen. Ja. Toch wereldkampioen.
Dat bedoel ik.
Ja. Volgens mij is ik kritiek op Valtteri is er eigenlijk altijd al geweest sinds hij eigenlijk bij Mercedes rijdt. Maar wat ik ook opvallend vond, is dat hij recentelijk ook op social media aan het reply is op mensen die ook weinig fiducie hebben in zijn kansen tegenover Lewis. Ja, is dat niet iets waar hij gewoon boven moet staan, Mike?
Ja, niet altijd, sowieso. Social media wordt overtrokken, vind ik. Ik reageer nooit ergens op. Laat gaan, joh. Laat gaan en sta daarboven en concentreer je, focus je energie op waar je het nodig hebt. Op die auto gewoon rondsturen. Dat is al lastig zat. Dus blijf daar verder van.
Nee, maar dat moet ik hem nageven. Hij reageert wel en dat vind ik dan ook wel weer chic. Ik denk, ja, hij laat niet over zich heen lopen wat dat betreft. Ik bedoel, dat zie je hem dan wel weer.
Nee, maar je pikt er natuurlijk wel een paar individuen uit dan op die manier.
Ja, nee, tuurlijk. Dat is ook zo.
Al die gekkies op Twitter en op Instagram en daarop gaan reageren, haal het toch op, joh. Niet helemaal niet aan
vind ik wel gaan. Ik had 2 jaar geleden een interview met Valtteri in Austin. En ik stelde hem toen een paar vrij kritische vragen. Omdat hij aan het begin van het jaar ook had verklaard dat hij Lewis wel even het vuur aan de schenen zou leggen. En ik weet niet of jullie nog herinneren, maar in 2018 won hij geen enkele race. Ja. Maar goed, ik had het interview gedaan. En na afloop kreeg ik een berichtje van de persman van Mercedes. Dat hij niet zo blij was met de negatieve toon van het gesprek, Valtteri dan. Dus ja, dan... Elke keer als hij zegt van to whom it may concern, voel ik me steeds een klein beetje aangesproken.
Hey, maar dat hij dan reageerde hè, op Twitter, op dat ene account. Was dat toevallig ook een fake account van jou, Erwin?
Ik zeg niks.
Nee, ik weet genoeg.
Ronald, jij noemde eerder al die kwalificatie. Hè, van dat Valtteri daar 16e van Lewis zat. Terwijl hij op vrijdag zat hij nog aardig goed bij. Nu zag ik een aantal suggesties op internet voorbij komen dat hij misschien wel met opzet voor P3 ging. Dat was ook de startplek waarvan hij in 2017 de race had gewonnen. En ja, Lewis zei het zelf ook al na de kwalificatie dat pole niet de beste plek is. Ja, P3, daar sta je ook nog aan de schone kant van de baan. Zit daar misschien iets in, Ronald?
Nee, geloof ik niks van. Geloof ik helemaal niks van. Ik denk op de baan dat hij gewoon, ja, ik wil niet zeggen verrast wordt, maar ja, hij gaf Max die toe, die slipstream. Ja, dat was al niet helemaal zo uitgekiend. Ja, vanuit Max wel, maar niet vanuit Mercedes. Hij maakte daar zondag nog een grapje over dat hij tegen Max zei van ja, juist hierom heb ik jou die slipstream gegeven, dat ik zelf aan de goede kant stond. Maar zo uitgekiend was het volgens mij niet. En bovendien, hè, kijk, dat kunnen we ook nu wel benadrukken. Max heeft op zaterdag een hele, hele goede kwalificatie gereden. Ik denk puur persoonlijk dat dit zijn beste kwalificatie is geweest tot nu toe in de Formule 1. Ondanks dat het geen pole position was. En ja, dat kon Bottas van tevoren niet weten. Want zelfs met 16e sta je normaal gesproken nog gewoon tweede. Want normaal komt de Red Bull daar op Sochi niet tussen. Dus ja, ik geloof er niks van dat dat tactiek is. Ik denk gewoon dat Max misschien wel boven zichzelf is uitgestegen op zaterdag. En dat Bottas als gevolg daarvan gewoon een plekje gezakt is. En dat zag je ook heel mooi, hè, in Parc Fermé. Hij parkeerde bij dat botje van nummer 2. En die man van de FIA die komt eraan en die verwisselt die botjes even. En op dat moment zie je Bottas ook wel zo'n handgebaar maken. Maar ja, weet je, wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Dus ja, die reactie zegt mij wel genoeg dat het absoluut geen bewustie was vanuit Bottas.
Ja, je had het al even over Max. Op zondag bleef de boel heel en dan is ze ook meteen weer terug op het podium. Goed resultaat natuurlijk, maar tegelijkertijd is nog steeds wel duidelijk dat Red Bull nog flink tekort komt, toch, Mike?
Nou, nog op dit circuit. Ik heb de lezing van Christian Horner daarover gehoord dat het een ding is met die batterijen opladen daar in Sochi, dat het lastig is voor Red Bull om die ronde batterijen elke ronde weer opgeladen te krijgen 100%. Waardoor ze op dat rechte stuk gewoon heel veel tijd verliezen op Mercedes, want ze kunnen op dat lange rechte stuk kunnen ze die batterij niet optimaal gebruiken. Maar ik denk dat Verstappen er gisteren alles uit heeft gehaald wat erin zit. Ik bedoel, je wordt tweede op een circuit waar je nog nooit op het podium bent beland. Hij heeft optimaal gebruik gemaakt van het feit dat Hamilton 10 seconden straftijd kreeg. En voor de rest is het gewoon natuurlijk het tweede team achter Mercedes. Dus ja, dat hij dan tweede wordt omdat Hamilton een straf krijgt, lijkt me niet meer dan logisch. Alles goed gedaan en wel een goede opsteker na 2 mislukte races in Italië natuurlijk.
Ja, dat absoluut. Dat vooral van Honda, om daar nog even op in te haken. Ik zat dan in die mediasessie met Christian Horner. En ja, dat verhaal, hij verzint dat niet. Dat zal echt wel waar zijn, maar ik zie dat niet als een reden. Want wat er in die mediasessie gebeurde, was vooral dat er een paar vragen achter elkaar kwamen met een wat negatieve inslag richting Honda. En ja, Horner dacht natuurlijk ook bij zichzelf, ja, na 2 uitvalbeurten kan ik niet hier Honda nog een keer een trap nageven. Zeker omdat Red Bull geen andere opties heeft na 2.21. Dus toen gooide hij het op die boeg van ja, dit is een beetje Sochi-specifiek. En zo probeerde hij ook een beetje te reageren of misschien wel recht te praten wat Max over de boordradio zei. Dat er dus besproken werd van ja, we verliezen maar liefst 16e op het rechte stuk. Dat zijn race engineer dat tegen Max zei. Ja, daar werd hij mee geconfronteerd. Dus hij moest er een bepaalde draai aan geven. En ik vond dit nog niet heel slecht bedacht.
Nou, ik vind het toch een niet heel erg sterke draai om te zeggen dat het aan de batterijen van Honda ligt.
Maar hij bedoelde dat het race specifiek was, weet je wel.
Ja, precies.
En de vragen die hij op zich afgevuurd kreeg, die hadden een meer structureel karakter. Dat mensen al zeiden van ja, het is nu niks met Honda. En het wordt ook volgend jaar niks. Nee, ja, dus weet je, als je dan een bevestigend antwoord geeft, dan schrijf je als het ware Honda voor 1,5 jaar af. Dus ja, hij moest wat verzinnen en hij kwam hiermee.
En voor na 2021 natuurlijk, want het contract moet nog verlengd worden. Dus het moet wel lief blijven voor Honda.
Ja, daarom.
Ja. Ja, wanneer horen we nou eigenlijk wat over Honda en na 2021? Waarom twijfelen ze eigenlijk met het geven van die bevestiging daarvan? Wat denken jullie?
Nou, binnen die board of directors is er ook altijd worden er altijd gesprekken over gevoerd. En ik heb wel eens gehoord, het is heel moeilijk om dat te verifiëren binnen Honda, omdat ze sowieso bijna niks loslaten. Als er iemand in de persconferentie zit, Tanabe zat daar dan vrijdag. En dan wordt er ook wat gevraagd over de toekomst. En dan luidt het antwoord, ja, ik ga alleen maar over technische zaken. Ik ga geen enkel commentaar geven. Ja, op die manier kom je natuurlijk niet verder. Maar in die board of directors zitten er volgens mij minimaal 1, of misschien wel een paar, die heel erg op 2-wielers gericht zijn. Waardoor alles qua Formule 1 onder een vergrootglas komt. En zeker als het succes of het gedroomde succes natuurlijk uitblijft. En dat is tot dusver zo. Ja, de overwinningen zijn er wel. Maar ja, die titelstrijd waar iedereen zo vurig op wacht, die is er nog niet. Dus ja, daarom wordt zeg maar alles heel nauw overwogen. En moet eerst iedereen daar op één lijn zitten. Daar kan Red Bull denk ik een handje bij helpen. Door Yuki Tsunoda de volgend jaar in te zetten. Want daar had ik het toevallig met Olaf Mol over vorige week. En die had er wel een aardige lezing over. Hij zei van ja, als je die ertussen zet, dan zet je er eigenlijk een soort menselijk schild tussen. Want als je 2.21 als Honda zegt, wij stoppen ermee, dan kan jij zeggen, nou prima, maar dan stoppen wij ook met Tsunoda. En dan draai je in één keer eigenlijk de Formule 1 carrière van de Japaner de nek om. En dat voor de eerste Japaner weer in 10 jaar in de Formule 1. Dus ja, dat gaat Honda dan ook gezeik opleveren op de thuismarkt. Dus ik denk om nog net dat setje in de goede richting te geven, zou het heel snugger zijn om Tsunoda volgend jaar in die Alfa Tauri te zetten.
Ja, daarmee hebben ze nog een goede kaart om mee te spelen, denk ik, Red Bull. Verstappen die was er na Mugello helemaal klaar mee. Maar op de donderdag in de Pesco leek hij weer als vanouds bij beantwoorden van de vraag van Tom Clarkson. Gevraagd naar de performance van Red Bull in Italië, antwoordde hij ook dat de pasta van een uitstekende performance was. Ja, Max die had voor het weekend in Sochi natuurlijk een gesprek gehad met Christian Horner, Helmut Marko en de bazen van Honda. Ja, natuurlijk wordt er altijd wel even gesproken voorafgaande van zo'n weekend als er in het weekend ervoor problemen zijn geweest. Om even door te nemen wat er gedaan is om herhaling te voorkomen. Maar geeft zo'n vergadering met de kopstukken, geeft dat misschien ja, nog iets extra's aan? Wat denk jij, Ronald?
Ja, dat denk ik wel. Want ik heb daar met Max donderdag over gesproken dan in de Nederlandse mediasessie. Ook via Zoom dan, hoe dat tegenwoordig gaat. Maar ik vroeg hem daar nog bewust een paar keer na. En hij gaf wel aan van ja, dat is wel echt belangrijk. En hij, zonder Renault te noemen, gaf je ook wel min of meer aan dat dat een verschil was tussen Honda en Renault. Want hij zegt, als je zoiets hebt, en zeker 2 keer achter elkaar zo'n DNF. Wat overigens niet om hetzelfde probleem ging hoor. Dat is wel goed om te benoemen, want dat dacht Max eerst, maar dat was het dus niet. Maar hij zei, dan is het vooral belangrijk dat er volledige openheid van zaken gegeven wordt. En dat hebben ze vanuit Honda gedaan, volgens Max. Hij zegt, ja, ik heb echt goed om tafel gezeten. Niet alleen met het team, maar dus ook met Honda. Die hebben mij alles laten zien, alles uitgelegd wat er aan de hand was. Ook laten zien van, oké, er waren meerdere issues. Wat hebben we per probleem gedaan om het nu te verhelpen? Ja, en dat heeft toch het vertrouwen van Max wel weer goed gedaan, denk ik. En dat heeft ook de motivatie in die zin weer goed gedaan richting het weekend in Sochi. En ja, dan ben ik het volledig met Mike eens. En dat lijkt me ook een hele goede conclusie van dit weekend. Deze sportieve opsteker in de vorm van de tweede plek, die kwam ook op het allerbeste moment voor Red Bull Honda en daarmee ook voor Max.
Het verschil natuurlijk tussen Renault en Honda is dat Renault altijd zijn eigen fabrieksteam heeft gehad en nog steeds heeft natuurlijk. Waardoor er altijd een soort van basis van wantrouwen al is van, gaat Renault voor zijn eigen team? Kunnen en willen ze ons wel het beste geven? Bij Honda is Red Bull natuurlijk gewoon de facto het fabrieksteam. En staan ze gewoon onbetwist op nummer 1. Ja. En dat schept al natuurlijk een veel grotere band van vertrouwen dan met een Renault dat ook moet kiezen uiteindelijk voor zijn eigen team.
Ja, iets anders nog. Waar Max behendig door de piepschuim op blokken ging nadat hij even wijd was gegaan naar de start. Eigenlijk heeft nog even wat gas bij te geven zelfs op de uitloopstrook. Ja, daar klapbabberde Carlos Sainz hem toch wel erg lekker de muur in bij de derde bocht. En na afloop klagen dat die tweede bocht niet al te best ontworpen zou zijn. En het feit dat daar wel meerdere rijders van de baan schoten, voerde hij als bewijs daarvoor op. We zagen ook Alex Albon, Daniel Ricciardo en Romain Grosjean, die gingen er ook even lekker door zo'n piepschuimblok heen. Die gingen er ook allemaal af op die plek. Sainz zei zelfs, die bocht zou niet moeten bestaan. Zit daar wat in of hebben de coureurs daar gewoon mee te dealen? Wat denk jij, Mark?
Nou, ja, ik ben het... Laat ik vooropstellen, normaal gesproken ben ik iemand van het stempel. Kijk, er ligt een circuit en dat is allemaal heel leuk en aardig. En dan moet je het als coureur mee doen. Maar in dit geval kan ik de lezing van Sainz en van Daniel Ricciardo trouwens wel... begrijpen. Op het moment dat je voor die apex van die bocht gaat, dan is er geen weg meer terug. Dat zei Ricciardo letterlijk. En als je dan dus een meter naast je, of een halve meter naast je apex zit, ja, dan ben je gewoon de sjaak en dan moet je door die extra lus. En daar zit die muur wel heel ongelukkig eigenlijk. Zeker als je er een beetje scheef op aankomt, dan is die aanraking met die muur natuurlijk snel gemaakt. Nou ja, Sainz liet dat perfect zien. Overigens, echt heel knap dat een Russell en ik geloof ook een Norris die erachter zaten, dat die hem kon ontwijken. Want dat, een pluim daarvoor, want dat leek echt een massacrash te worden. Maar inderdaad, die bocht, ja, daar moeten ze misschien toch iets aan doen. Ondanks wat ik zei, dat ik niet daarvoor ben normaal gesproken.
Ja, twee dingen. Allereerst, Erwin, jij vraagt, zou bocht 2 wel moeten bestaan? Dan kan je ook, er ook meteen achteraan vragen, zouden die andere 17 bochtjes wel moeten bestaan?
Dank je, Ronald.
Ja.
Ja. Kijk, onder het hele normale... circuit moet gewoon weg. Afzinken, nee, in de Zwarte Zee.
Ja, weet je, onder normale omstandigheden zonder corona, dan was ik daar dus ook geweest dit weekend.
Oh, man, hoop.
Nou ja, ik had het op zich best wel graag gewild, hoor. Ik had wel een prima uitstapje gevonden, maar feit is en blijft gewoon dat circuit is eigenlijk niks en levert ook geen vermakelijke races op. De editie van dit jaar was dankzij Hamilton en dat foutje was het nog niet eens zo broed. Maar dat is gewoon geen leuk circuit, ook niet om op te rijden en ook niet om naar te kijken. En het tweede punt ingaand op wat Mark zei, als dat circuit er dan ligt, dan vind ik ook gewoon dat we niet moeten zeiken. Want ja, dan kan je zeggen, ja, die muur staat dichtbij, et cetera, et cetera. Maar dan denk ik, ja, waar hebben we het in godsnaam over? Dit zijn de 20 beste coureurs ter wereld, of dat zouden ze moeten zijn. Worden er ook riant voor betaald, hebben kwaliteit, hebben kunde, et cetera. Ja, dan kan je toch wel tussen piepschuim doorrijden. Nou ja, dan moet je maar gas terugnemen. Maar Sainz wilde dus gewoon zo snel mogelijk weer die baan op. Neemt een veel risico. Ja, dat is gewoon een kinderlijke fout voor een ervaren Formule 1 coureur. Ja, dan kan je wel zeggen, ja, die bocht dit en dat. Nee, Sainz maakt daar gewoon een gruwelijke fout. Punt.
Ja, nee, die van Sainz was duidelijk. Dat was gewoon een fout van hem. Maar als je kijkt naar de situatie met Ricciardo, die inhaalactie op Ocon, zijn teamgenoot. Eigenlijk had hij nooit zoveel risico moeten nemen, maar hij neemt te veel risico. Gaat van de baan af buiten de baan, krijgt daarvoor een tijdstraf. Als je goed kijkt, terugkijkt en dat shot voor shot bekijkt, dan zie je aan de hoek waarin hij staat. Hij kon onmogelijk nog terugkeren en via die uitloopstrook, via die bordjes, weer terug de baan op. Hij stond nou eenmaal zo geparkeerd. Hij stond in de rijrichting van bocht 2 nog. En kon, als hij had willen tussen die paaltjes had willen doorgaan, dan had hij een haakse bocht naar links moeten maken. Dus dat kon niet eens. Dus wat dat betreft kun je wel zeggen van, joh, jongens, doe even wat rustiger aan die track limits daar. Ricciardo kreeg daar 5 seconden voor, wat hij trouwens prima oploste. Ja. Maar daar zou de raceleider ook eens naar moeten kijken. Volgens mij heeft George Russell zelfs voorgesteld, al ingevuld hoe het... Die ontpopt zich een beetje tot baan ontwerpen. Ja. George Tielke. Om
heb
daar
je
een paar...
PowerPoint gemaakt ook? Of...
PowerPoint presentatie van George Russell. Nee, maar die had al geloof ik een paar voorstellen gedaan om hoe die bocht anders gemaakt kan worden en hoe die dan beter zit inderdaad. Maar ik denk dat we met z'n vieren wel moeten concluderen, aansluitend bij Ronald, dat hele circuit moet gewoon weg, joh. Wegwezen met de
maar ja, weet je, qua Ricciardo, je zegt het zelf al, hij nam in eerste instantie te veel risico. Nou ja, weet je, prima. Maar normaliter, op een fatsoenlijk circuit, ligt er dan gewoon meteen grind naast en ben je dan sowieso al de pineut.
Precies.
Ja, dan vind ik ook best dat als er geen grind ligt, maar asfalt, dat je het dan ook dermate hebt ingericht, nou ja, dat iemand ook de pineut is en dan misschien maar volledig moet stilstaan zo'n beetje om daar nog door te komen. Ja, dan word je ook maar gestraft. Maar,
maar moet je 5 seconden straf geven voor een remfout? Ik vind dat, ja, een beetje overdreven eerlijk gezegd. Als je nou echt iemand in gevaar brengt, want dit was gewoon een remfout. Misschien werd hij een beetje door Ocon gepiepeld, had ik het idee wel, maar hij maakt gewoon een remfout. En dan sta je meteen verkeerd en kun je het niet oplossen op dat moment en word je geacht om 5 seconden straftijd te nemen. Beetje overdreven eerlijk gezegd.
In een grindbak kost meer dan 5 seconden, hè?
Zeker.
Nou, maar wat dat betreft was dit wel van het ene uiterste in het andere uiterste natuurlijk. 2 weken geleden Mugello.
Ja, zeker, absoluut.
Circuit waar echt elke fout afgestraft wordt en hier... Ja, worden dit soort fouten eigenlijk in de hand gewerkt door riant uitloopstroken en zo. Trouwens het momentje van Grosjean vond ik wel weer ultiem. Dat hij gewoon zegt, nou zak er allemaal maar in. Ik ga die piepschuin bord aan vlakken.
Dat is wel weer... Voorzitter van de vakbond.
Ja, daarom inderdaad, rijdersvakbond. Ja,
nee,
ja, ultieme actie van Grosjean weer.
En die crash van Sainz was fix, maar tijdens de Formule 2 race op zondag was er ook een flinke. Jack Aitken en Luca Giotto gingen side by side door de derde bocht en raakten elkaar. Ja, en die doordraaier, dan heb je al snel een mega crash. Beide wagens schoven onder de kunststofblokken door en eentje vatte zelfs vlam. Beide rijders bleven ongedeerd, maar de race ging niet meer verder. Ja, is een safer barrier à la IndyCar misschien niet een idee voor die plek, want dan schuif je in ieder geval niet onder die blokken door. Wat denk jij, Mark?
Ja, moeilijk te zeggen eigenlijk. Ik bedoel, bij een safer barrier zoals IndyCar waren de auto's waarschijnlijk terug de baan opgeschoven. En in dit geval, er was een herhaling met een bovenaanzicht waar je heel goed kon zien wat voor remmende werking deze Tech Pro barriers hadden. En eigenlijk kun je niets anders dan concluderen dat het heel goed gewerkt heeft. ja, dat die auto dan vervolgens vlam vat, daar kun je weinig aan doen. Op dat moment was gelukkig al duidelijk dat beide coureurs oké waren en dat ze zelf uit de auto konden komen. Maar ik zou niet meteen zeggen dat safer barriers beter zijn dan de TechPro barriers die we zagen. Eigenlijk ook omdat ze wel wat een ander doel dienen langs een circuit.
Nog los van de baanafzettingen heb je hier ook nog met een ander aspect te maken, denk ik. En dat gaat over die 18 inspanden van Pirelli. En daar wordt nu ook een onderzoek naar gedaan vanuit de FIA. Want juist met dit soort clashes, met die 18-inch velgen en banden, krijg je heel snel gewoon ijzer op ijzer, wat je hier ook had. En ja, dan krijg je dat soort incidenten die we net hebben gezien. Dus daar kan nog wel een interessante relatie zitten. Zeker met het oog op de overstap die de Formule 1 ook moet gaan maken. Ja, en Formule 2 is natuurlijk al close racing. Dat nou gebeurt het nu voor het eerst, maar stel, daar ligt wel een structureel probleem. Ja, dan is het wel goed om daar nog eens een keer naar te kijken. Dus ik zie daar nog, zeg maar, nog meer belang bij dan de barriers waar jullie het net over hadden.
Maar zou dat echt zoveel invloed hebben? Ik zit me voor te stellen als dit incident gebeurd was met de oude banden dus met de, hoeveel inch is het? Nou ja, in ieder geval de dikke banden, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat het in principe dezelfde gevolgen had gehad.
Ja, dat gaan ze nu dus onderzoeken. Masi was er ook heel eerlijk over na afgelopen. Hij zei van ja, het kan maar zo, want hij kreeg die vraag namelijk. En hij zei ja, dit gaan we zeker onderzoeken. We gaan een formeel onderzoek starten naar het effect daarvan. Want het werd wel aangedragen, zeg maar, ook door insiders die daar op het circuit waren als een mogelijke oorzaak. En als dat zo is, ja, dan moet je er in ieder geval onderzoek naar doen. En laten we dan maar wachten wat daaruit komt.
Dat is maar wel een interessante.
Maar die barriers hebben op zich hun werk natuurlijk prima gedaan. Ik bedoel,
ja, absoluut.
Het zag er gruwelijk uit van tevoren. Maar eigenlijk, als je ziet wat er de impact zelf is geweest, het zag er, ja, viel reuze mee eigenlijk, moet ik zeggen.
Ik vond die remmende werking echt heel indrukwekkend. Zeker als je het van boven ziet, dat Aitken er met een noodgang invliegt en dat hij eigenlijk binnen een meter of 25 gewoon stilstaat.
En het scheelt dan ook natuurlijk dat die auto's tegenwoordig een halo hebben.
Precies wat ik net zeg. Ja, die halo is natuurlijk, je krijgt ook geen stukken schuim in je gezicht. Zo'n Protect Barrier in je gezicht lijkt ook niet heel fijn. Maar ja, die schuift boven je langs. Dus dat is ook geen probleem. Nee, prima toch zo.
Ja. Nu we het over de Formule 2 hebben. Mick Schumacher doet het niet onaardig dit jaar. Zijn oom Ralf verwacht hem in 2021 in de Formule 1. Wij ook, Ronald?
Ja. Ja, dat is heel klopt, maar dat gaat wel gebeuren. Kijk, ik had het eigenlijk interessanter gevonden als hij niet op titelkoers lag. Dan hadden ze bij Ferrari een hele
probleem gehad.
Kijk, stel een Schwarzman of een Eilert was kampioen geworden en Schumacher was bijvoorbeeld maar derde geworden. Ja, als je dan Schumacher alsnog gepromoveerd had, dan kreeg je meteen weer van ja, hier, die achternaam werkt mee en daarom zit hij in de Formule 1. Maar nu is 1-1 niet 2, maar 1-1 is nu 3. Schumacher gaat waarschijnlijk kampioen worden. Nou ja, behalve voor Nick de Vries, maar voor de anderen is dat sowieso al een entree-ticket naar de Formule 1. Ja, en als je dan ook nog een Schumacher terug kan brengen vanuit Ferrari-perspectief, dan moet je dat doen en dan gaat het ook wel gebeuren. Dus ja, die zal waarschijnlijk instappen bij Alfa. En is alleen even de vraag, zetten ze die neer op het zitje wat echt van Ferrari is? Dus op de plek van Giovinazzi? Of geeft Kimi Räikkönen er ook de brui aan, zodat Ferrari misschien twee zitjes daar mag vullen? En dan kunnen ze naast een Schumacher ook nog een Callum Ilott of een Schwarzman promoveren. Dat is eigenlijk meer de vraag dan de vraag of Schumacher promoveert. Want dat gaat sowieso wel gebeuren.
Ik vind die kwestie rond die achternaam altijd nog wel interessant trouwens. Want dat mensen dan zeggen van ja, heeft het makkelijker en heeft zijn achternaam mee. Ik denk dat het juist andersom is. Hij ligt continu onder het vergrootglas. En in die zin heeft hij denk ik dit jaar wel een hele mooie groei laten zien. Waarmee hij ook aangetoond heeft dat hij wel echt Formule 1 materiaal is, naar mijn mening.
Mike?
Ja,
je twijfelen.
Je hoort altijd in die Formule 2 verhalen over het even bijschroeven, openschroeven van de motoren en zo. Ik vind het heel moeilijk in te schatten of Mick Schumacher Formule 1 waardig is. Hij gaat geloof ik binnenkort een test doen bij Alfa Romeo, heb ik begrepen. Ergens, op de Nürburgring denk ik. Dat zal op zich logisch lijken. Dan moeten we maar eens kijken of hij überhaupt in de buurt komt van de tijden van Räikkönen en Giovinazzi. En dan kun je wat meer zeggen, denk ik, erover. Maar ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen of hij überhaupt materiaal is voor de Formule 1. Over Alfa, of die Räikkönen of Giovinazzi gaat vervangen, denk ik dat het misschien voor Ferrari toch wel handig is om Räikkönen nog een jaartje vast te houden. Met het vertrek van Vettel hebben ze natuurlijk daar ook niet heel erg veel ervaring meer, hè? Leclerc is dan geloof ik de meest ervaren man binnen de Ferrari-familie, zou ik maar zeggen. Hè? Haas. Nou, ja, maar natuurlijk... Die heeft natuurlijk Grand Prix starts wel, maar natuurlijk niet met Ferrari zelf. Die komt als nieuweling bij Ferrari terecht. En Raikkonen is dan toch wel degene die binnen die Ferrari-familie van Alfa Romeo, Haas en Ferrari het meest ervaring heeft. En nog misschien iets kan bijdragen aan de ontwikkeling van de Ferrari-motoren in ieder geval. Dus ik zou zeggen, als Ferrari dan toch moet kiezen, dan Giovinazzi maar eruit. En Raikkonen nog een jaartje door, als hij dat wil.
Ja, trouwens wat je net zei, hè, over Mick, want we gaan wel bij worden na zo'n eerste Formule 1-test. Maar dat denk ik dus absoluut niet, persoonlijk. Want stel, ze laten hem een eerste vrije training rijden. Je ziet heel vaak een glory run, wat je ook van Robert Kubica bijvoorbeeld wel gezien hebt. Dat ze die zachte banden eronder flikkeren, heel weinig brandstof, om hem er maar goed uit te laten zien.
Maar dat zegt mij ook al genoeg, als dat zo is. Dan weet ik ook wel weer voldoende over het wel of niet de kwaliteiten van Schumacher.
Ja, precies. Maar ik denk dus ook voor de mensen thuis, denk ik, dat dat wel een goede is om in de achterhoofd te houden. Want dat gaan ze
natuurlijk.
En dan kan Schumacher prima erbij staan en in de middenmoot of zo in de tijdenlijst. Maar dat zegt dus nog echt helemaal niks.
Nou, als Schumacher op de Nürburgring gaat testen, dan weten we in ieder geval hoe goed hij in de sneeuw is. Want dat gaat ook...
Sneeuw daar? Nee, maar als hij in de top 10 staat met die Alfa op de Nürburgring, dan weten we wel voldoende, denk ik. Dan kunnen we hem afvoeren, denk ik. Dan hoeft hij niet in de Formule 1 plaats te nemen, want dat is natuurlijk compleet onzin. Met zo'n auto in de top 10 rijden.
Als we dan nog even verder kijken naar de grid voor volgend jaar. Ja, Mercedes, Ferrari, Renault, McLaren, Williams, die zijn min of meer compleet. Red Bull hakt in november een knoop door. Maar Red Bull en AlphaTauri kunnen we denk ik ook eigenlijk al wel invullen. Verstappen, Albon bij Red Bull en Gasly en Tsunoda dan waarschijnlijk bij AlphaTauri. Alfa hebben we besproken en dan hebben we Haas nog. Wie verwachten we volgend jaar bij het team van Haas? Wie denk jij, Mark?
Als ze slim zijn bij Ferrari, dan zetten ze er nog een tweede junior naast. Ik zou een Ailot of een Schwarzman wel willen zien. In ieder geval in plaats van een Grosjean of een... Magnus mag van mij nog wel, maar Grosjean heeft zijn beste tijd wel gehad volgens mij. Dus ik denk dat er wel een tweede Ferrari zitje vrij kan komen wat dat betreft. En dat gaat denk ik ook wel gebeuren aangezien Haas niet heel ruim in de financiën zit. Dus in die zin is het voor Haas ook wel interessant om er echt een Ferrari junior in te zetten.
Ja, ik denk persoonlijk dat die twee heel erg met elkaar samenhangen, Alfa en Haas. En wel om het volgende. Ik denk één aspect heeft Mark nog niet benoemd, maar dat is Sergio Perez. Die stapt waarschijnlijk...
Ja, oh ja, tuurlijk, ja.
Ook wat jij net zegt qua het financiële. Want er was heel veel te doen natuurlijk over wil de grote baas Haas, wil die wel door? In de Formule 1. Nou, Perez zou in alle opzichten een ultieme toevoeging zijn. Sportief weet je wat je aan hem hebt. Hij is gewoon beter dan Grosjean en Magnussen. Dat is simpel. En financieel brengt hij natuurlijk heel veel backing vanuit Mexico met zich mee. Waardoor de financiële druk op Haas zelf ook kleiner wordt. Dus dat gaat wel gebeuren. En voor dat tweede zitje van Haas hangt het heel erg samen met Alfa. En dus met wat Kimi Räikkönen gaat doen. Kijk, stel dat Kimi blijft en zij zetten dus Mick Schumacher ernaast. Dan kom je inderdaad op het punt wat Mark aangeeft. Wil je nog een tweede Ferrari junior promoveren? Als dat zo is, dan komt hij bij Haas terecht. En dan kan Ferrari natuurlijk heel makkelijk zeggen. Jongens, jullie hebben motoren. Weet je wat? Daar gaat even wat van die factuur af. Als jullie die tweede Ferrari junior een plekje geven.
Maar aan de andere kant kun je... Oh, sorry. Aan de andere kant kun je ook afvragen natuurlijk wat Ferrari met al die junioren moet. Ik bedoel, ze hebben Leclerc als kroonprins. Nou, die gaat echt niet weg binnen nu in een paar jaar. Mm-hmm. Ik neem aan dat Sainz er ook voor langere tijd zit. Dus ja, ze hebben wel een redelijk overschot qua talent.
Ja, maar je moet die gasten in ieder geval denk ik wel redelijk snel een kans geven in de Formule 1. En al is het niet vanwege je eigen fabrieksteam, dan is het wel vanwege... De concurrentie. Kijk, en Helmut Marko heeft ook al gezegd van die Robert Schwarzman vind ik heel interessant. Wat hij in zijn eerste Formule 2 jaar laat zien. Nou, petje af, weet je wel. Als je zo'n jongen te lang laat wachten op een Formule 1 kans, dan komen er andere kapers op de kust. En dan kun je hem gewoon van je hele project kwijtraken. Ja, dat zou natuurlijk doodzonde zijn. Want Ferrari heeft met de Driver Academy wel jaren in zo'n jongen geïnvesteerd. Dus je kan het jezelf niet permitteren om hem dan de deur uit te laten lopen. Dus in dat opzicht denk ik dat ze er wel op gebrand zijn... Om nog iemand extra te laten promoveren naar ofwel Alfa ofwel Haas.
Maar je kunt er vergif op innemen dat Haas voor Perez gaat. Ja. Vanwege het geld, vanwege de ervaring, vanwege de kennis. En vanwege de markt, hè, in Amerika. Ik bedoel, dat team is Amerikaans van oudsher en bij uitstek. Ja, in Amerika wonen ondanks Donald Trump nog steeds heel veel Mexicanen. Dus het is ook voor de populariteit van het team in eigen land is het natuurlijk heel goed om daar een Mexicaanse rijder neer te zetten.
Ja, 100%.
Tot slot, promotor Lee Van Dam, onze grote vriend, zei bij BNR dat men in Assen wel bereid was om zonder publiek een Formule 1 race te organiseren. Ronald, jij hebt Lee nog gesproken bij de Gamma Racing Day gisteren. Heb je het hier nog over gehad?
Ja, zeker. Ja. En ik zal nog niet meteen alles weggeven, omdat ik ook nog mensen wel een beetje naar de websites wil lokken. Want het volledige verhaal met wat meer duiding, achtergrond en alles, dat komt deze week wel online op onze websites. Maar ik heb er natuurlijk nog naar gevraagd. En ja, het korte verhaal luidt, zij hebben contact gehad met de FOM. Lee heeft eigenlijk altijd contact gehouden met de FOM. Ook nadat zeg maar, de keuze op Zandvoort is gevallen, hebben zij altijd onderling contact gehouden met FOM, met Liberty. Van oké, wij zijn er in principe klaar voor of wij zijn nog bereid om iets te doen indien nodig. Nou, in coronatijd kwamen natuurlijk heel veel circuits in beeld om maar aan die 15 Grand Prix te komen voor de tv-gelden. Ja, en daar hebben ze in Assen ook een beetje op ingespeeld. Wel heel nadrukkelijk, en dat is goed om te benoemen, met de voorwaarden. Het kan en we willen het alleen als Zandvoort het niet doet. Want kijk, zij willen niet een nieuwe strijd met Zandvoort, met allerlei modder gooien en dergelijke. Dus er is meteen gezegd, oké, Zandvoort heeft de Dutch Grand Prix. Maar mocht Zandvoort het niet kunnen, dan wel willen. Dan is het misschien een optie. Maar ja, goed, daar komt dan bij. Kijk, Lee Van Dam is natuurlijk van LDP, de promotor. Niet van het circuit. En het circuit heeft nog geen Grade 1 licentie die je wel nodig hebt voor de Formule 1. Die plannen waren er wel afgelopen winter, ook met een hele nieuwe asfaltlaag en dergelijke. Nou, die asfaltlaag is er wel gekomen. Maar juist omdat de Formule 1 in de initiële planning niet kwam, hebben ze gezegd, we gaan niet alles doen voor Grade 1. We gaan niet die hele verbouwing uitvoeren. Dus ja, daarom is dat papiertje er nog niet. Nou, zei Lee Van Dam, veel hoeft er niet gebeuren, dus het had misschien wel gekund. Maar ja, daarvoor moet je wel diep in de buidel tasten. En juist omdat Assen zeg maar niet kant en klaar lag, is men ook gewoon doorgeschakeld naar bijvoorbeeld een Portimao en een Nürburgring, waar alles al wel in kannen en kruiken was.
Maar hoe zuur zou het voor Zandvoort zijn geweest als Assen dan ineens de eerste Dutch Grand Prix sinds 1985 had georganiseerd?
Ik denk dat het dan de Drenthe Grand Prix zou zijn geweest, Erwin. De Dutch Grand Prix ligt bij, ik denk dat die naam bij Zandvoort ligt, net als in Duitsland de Hockenheim de German Grand Prix heeft. En we het nu op de Nürburgring over de Eiffel Grand Prix hebben. Zou het Drenthe Grand Prix zijn geweest? Ronald, take it away.
Nee, ja, klopt. Maar ik heb dat dus Lee ook nog gevraagd. Want hoe je het went of keert en wat voor stickertje erop plakt. Ja, qua symboliek en qua waarde die je eraan hecht, is het natuurlijk wel een beetje vreemd. Als iedereen zich opmaakt voor oké, Zandvoort wordt de eerste sinds 85. En dan gebeurt het op het TT-circuit. Maar toen zei Lee dus wel meteen van, ja jongens, in dat opzicht niks geen scheve gezichten. Want wij hebben altijd gezegd, wij gaan niks van Zandvoort afpakken. Dat is ook totaal niet de bedoeling. Het gaat alleen maar in harmonie als Zandvoort niet kan of niet wil. Dat er in 2020 in ieder geval nog iets in Nederland kan zijn. Kijk, dat was de insteek. En het was absoluut, echt absoluut geen sneer of wat dan ook richting Zandvoort. Totaal niet.
Laat deze week dus meer op gpupd.net en motorsport.com. Ja. Goed, heren. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Bedankt voor jullie medewerking weer. Mocht je het einde van deze podcast opnieuw hebben gehaald, vergeet je dan niet te abonneren in je favoriete podcast app en een positieve review achter te laten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende GP Update podcast.